We willen de dienst aanvangen met gezang, Evangelisch liedboek 374, de liederen 1, 2 en 3. Een gezegende dienst toegewenst.
Zullen we een moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 115. Misschien even opletten op de melodie, hij is niet zo heel bekend. Psalm 115, de aangegeven versen.
Thank you.
Zo'n zondagochtenddienst heeft ook altijd iets van een godsdienstoefening. Ik denk dat dit even een oefening was in de psalm. Maar als je het zo doorvolgt, je moet het thuis maar eens nalezen. Het is een mooi lied, al is het dan alleen maar om de inhoud. We lezen de wet vanochtend uit Galaten 5 vanaf vers 13. Galaten 5 vanaf vers 13. En dat doe ik vanochtend uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik uw vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. De hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, want dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat we uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, die heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die ons de geest wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. We zingen Psalm 62, versen 4 en 5. 62, 4 en 5.
62, staat 65.
Oh, ik dacht dat 62. 62 gaat jij ook? Oké, 62, 4 en 5. Met elkaar bidden. Trouwe Vader in de hemel, als wij voor u ons hart uitstorten, mogen we erop vertrouwen dat we gezegende mensen zullen zijn. Hoe dat dan ook zij, en hoe dat er dan ook uitziet. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen beginnen. Met u de lof toe te zingen. Met het ontvangen van de zegen. Voordat wij nog maar iets gezegd hebben of iets gedaan, komt u al met uw genade aan. Dank u wel ervoor dat we er zo in mogen staan. Als gezegende mensen. Toegetreden tot een genade God. En Heer, als er dan dingen in ons leven zijn die niet goed zijn en niet naar u wil, wilt u ze dan vergeven? En sommige dingen weten we wel, weten we heel goed. En die repeteren we ook steeds. En toch. En sommige dingen zijn we ons niet zo van bewust. Dat zijn ingesleten gewoonten. Die ons eigenlijk van u afhouden. Heer, geef ons dan uw inzicht en uw zegen. Zodat we doorkrijgen waar het op fout zit bij ons. Maar dat we ook doorkrijgen wat goed is. En wat u van ons vraagt. En wat u in ons wilt versterken. Heer, wilt u vandaag bij ons zijn? Deze dag als opmaat van de week. Als eerste dag als uw dag. Wilt u bij ons zijn als we nadenken over wie u bent? Als we nadenken over wie wij zijn. In relatie tot u en in relatie tot elkaar. Dank u, Heer, dat u ons toetreedt met genade. En toetreedt met vriendelijkheid en geduld. En daar pleiten wij op. Op grond van het werk van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer. Amen. Voordat we de Bijbel openen, zingen we nog van gezang 409, 1, 3 en 4.
Thank you. De schriftlezing is vanochtend uit Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 11. En Jezus zei, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden, ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van het land en zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en hij werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed. En trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Ze begonnen feest te vieren. Dan de oudste zoon was op het land en toen hij thuis kwam dicht bij huis, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zei tot hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemiste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. En hij antwoordde en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij heeft gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broer hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Het lezen vanochtend in het licht van zondag 1, die ik ook lees, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beiden in het leven en in het sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat hij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Dat waren de lezingen van vandaag. Voordat we overgaan naar de verkondiging zingen we nog van gezang 462. Versen 1, 2 en 4. aankondiging zingen van Psalm 85. Broers en zussen van de Heer, is hier iemand die het verhaal dat we gelezen hebben niet kent? Vindt u het nou nog een verrassend verhaal? Als u wat langer in de kerk komt, kun je sommige verhalen denk ik wel eens dromen. Weinig verrassend, misschien wel. En toch, wie weet, Jezus tekent hier het karakter van God in eerste instantie hier aan de fariseeën. Hij tekent hier het karakter van God en zijn wezen. En op de een of andere manier is dat altijd wel weer anders en altijd wel weer verrassend. Altijd weer anders dan onze eerste menselijke impuls. Vraag jezelf de komende minuten af, hoe denk ik zelf dan over God? Verbaast hij me wel eens? Of weet ik wel hoe die is? Is hij eigenlijk als een soort WA-verzekering? Ik weet precies dat hij er is en ik weet dat hij ergens in het laadje ligt. Ik ken de voorwaarden. De kleine lettertjes die heb ik niet allemaal even goed nagelezen, maar toch, ik weet dat hij er is. Dat zou jammer zijn. In Lucas 15 staan drie verhalen. Ik heb alleen het laatste verhaal gelezen. En die drie verhalen die lijken allemaal erg op elkaar. Eigenlijk zijn er drie manieren om hetzelfde te vertellen. Twee korte en dit hele lange verhaal. Tollenaars en zondaars die weten Jezus te vinden, blijkt, en dat is niet het beste soort en je weet hoe het gaat, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen mensen. En zo denken ook de schriftgeleerden. En ze praten erover met elkaar en in die omstandigheid, op dat moment, vertelt Jezus die drie verhalen. Eerst het verhaal van die 100 schapen, ook bekend. 1 is er kwijt. En de herder zoekt en die vindt het schaap. En hij is dolblij en hij roept zijn buren bij elkaar en zijn vrienden. En hij zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb 1 schaap gevonden. Het schaap was verdwaald en het is weer thuis. En dan het tweede verhaal. Een vrouw heeft 10 muntstukken. 10 drachmen. En ze raakt er 1 kwijt. En ze gaat zoeken en ze keert het hele huis ondersteboven. Ze veegt overal. Ze haalt de spullen uit huis. En ze vindt de munt. En ze roept de buren bijeen en ze roept haar vriendinnen erbij. En ze zegt, deel in mijn vreugde, tweede keer, want ik heb de munt gevonden die ik kwijt was. En bij beide verhalen trekt Jezus de conclusie, zo is er in de hemel blijdschap, vreugde over 1 zondaar die tot bekering komt. En daar moet je dus blij om zijn, is hier de moraal. De hemel is blij als het ene schaap uit die 100 gevonden wordt. En dat is opzienbarend. Het gaat dus in de hemel niet om de grote getallen, ook dat. Maar die ene wordt gezien en over die ene is blijdschap. En dan komt het verhaal van vandaag, het derde verhaal in die lijn. En als je oplet, zie je dat het precies hetzelfde thema is. Iemand is verdwaald, hij is buiten het leven met God gekomen. En hij vindt de weg terug en er is blijdschap bij de Vader. De blijdschap in de hemel. En die blijdschap is groot. Er wordt een kalf geslacht en er is een feestmaal. Maar ondanks dat het een bekend verhaal is, zitten er volgens mij veel opvallende en onbekende details in. En die staan er niet voor niets. Ik wil er een paar bekijken. In vers 12 zegt de jongste zoon, Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. Stel je voor, je zoon van 23 zegt op een dag, pa, ik heb het gehad hier. Geef mij het kindsdeel van je bezit en ik ga er vandoor. Kijk maar hoe je het redt. Ik wil mijn geld en ik wil zelf bepalen hoe ik mijn leven leef. Tot ziens. Het is geen beleefd verzoek, maar een onbeschofte eis. Kom op met je geld en alles waarvoor jij gewerkt hebt. En hij krijgt het van zijn vader. Zonder commentaar. Zonder wijze raad, zonder dreigen of eisen. Als je het moet, en dan moet je het zus en dan moet je het zo doen. Hij krijgt het. Dit is jouw deel. Jij krijgt het geld waar je recht op hebt. Blijkbaar wil die vader zijn kinderen niet klein houden. Hij geeft ze een geweldig stuk vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze zijn tenslotte geen knechten. God wil dat wij hem uit liefde en in vrijheid dienen met heel ons leven en al onze eigenaardigheden. En we mogen kiezen of we wel of niet bij die vader willen blijven. En na een paar dagen pakt de zoon zijn koffer en hij emigreert. Zo, zucht, eindelijk weg. Eindelijk doen waar hij zelf zin in had, zonder dat zijn vader alles zag. Heerlijk. En dan kennen we het verhaal en het gaat verkeerd op een zeker moment, wanneer de jongste zoon die vrijheid die hij krijgt gaat misbruiken, gaat gebruiken om zijn eigen driften te volgen. Blijkbaar meent hij dat dat echte vrijheid is. Hij had alles wat hij had, wat zijn vader gekregen. En hij had het ten goede kunnen gebruiken. Hij had kunnen investeren in een goed leven. Hij had kunnen investeren in een liefdevol leven. Hij had een mens met de toekomst kunnen zijn. Maar hij wordt hier, zie je wel heel snel, een mens met een verleden, een duister verleden. En hij eindigt als een knecht. Hij eindigt als een varkenshoeder. En die begrijpt met de regels in Israël van rein en onrein dat een varkenshoeder zijn in een vreemd land, in een ver land, het minste is waar je uiteindelijk op uit kunt komen. En als hij aan de grond zit en als hij eigenlijk zelf nog niet eens het varkensvoer te eten krijgt, dan gaat hij nadenken. Hij krijgt spijt over wat hij gedaan heeft en hij bedenkt dat de knechten van zijn vader het beter hebben. En hoe kan dat nou? Hij leefde een leven van overdaad. Dat is toch het echte leven. Hij besteedt zijn vermogen en hij kan alles doen waar hij zin in heeft. En dat is voor velen van ons het hoogste ideaal. Het is ook de wortel van de kredietcrisis. Zorgen dat je veel geld hebt, lenen, uitlenen, niet letten op de consequenties. Er is ingespeeld op een oeroud sentiment. Als ik het hier en nu maar goed heb. Niks minder dan mijn buurman. Halen wat ik halen kan. Hij een nieuwe tv, ik ook. En dan ook nog die extra vakantiereis. En de bank leent je geld. Ja, en dat mechanisme bij de bank is natuurlijk verkopen. Dan haal je je bonus en dan vergroten we voor het oog op de korte termijn onze winst. Groei, want daar gaat het om. Overdaad en groei. En groei hebben we nodig. Daarin zoeken we ons heil. Er is niks nieuws aan zo'n crisis vandaag de dag. Die is zo oud als de wereld. En die jongste zoon, misschien staat hij wel heel dicht bij ons. Misschien lijken we wel wat op hem. We zeggen, geef mij het deel van het vermogen dat mij toekomt. En dan stopt de zin hier in de Bijbel. Letterlijk. Maar misschien ook wel bij ons. We zeggen niet dat vermogen dat is van u, Heer. Ik heb er niks aan toegevoegd. Ik krijg het zomaar, die erfenis. Als u mijn vader bent en als u het leven gegeven heeft, mijn talenten, mijn kracht en mijn energie en mijn opvoeding en mijn talenten. Als u mij dat zomaar geeft, als ik erop vraag, wat zal ik er dan mee doen? Wat is dan goed? Hoe investeer ik in het leven? Want u bent toch de vader van het leven? En u bent liefdevol en u bent goed. Zou ik dan ook niet iets liefdevols en iets goeds doen met alles wat ik krijg? Nee, die zin stopt hier. Maar ook figuurlijk, denk ik. De zin van het leven stopt. Het leven is zinloos als je aan God vraagt, geef mij mijn deel. En het alleen verkwist in een leven van overdaad. En een zinloos leven is een dood leven. Een leven zonder God. Ook al weet je ergens in je achterhoofd nog wel dat er een God is. Dat er een vader is. Dat er een thuis is. Toch een dood leven. Dat kan. En dan gebeurt er hier iets opvallends. En doordat je het verhaal kent, weet je ook wat er nu gaat gebeuren. En kun je zeggen, nou, is dat nou zo bijzonder? Maar toch, als je erover nadenkt, is het nou zo logisch wat er hier gebeurt? Die jongste zoon die had kunnen zeggen, ik buig niet. Ik ga niet terug. Mijn vader ziet me aankomen. Laten we eerlijk zijn. Dan moet ik toegeven dat ik stom bezig ben geweest. En ik heb mijn vader geen eer bewezen. Trouwens, nog ergens straks zie ik mijn broer. En die is altijd thuis gebleven. Heel netjes de paadjes gelopen. van opvoeding en van geloof. Hij is altijd kritisch en hij weet precies hoe het hoort. Wat zal hij niet zeggen? Nee. Laat ik mijn geluk elders nog maar eens gaan proberen. Naar huis? No way. Dat is ook logisch. Zo zou je ook kunnen denken. Hier gebeurt dat gelukkig niet. Hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En hij vertrok meteen. Hij twijfelt niet lang. En hij repeteert al wat hij tegen zijn vader wil gaan zeggen. Zijn spijt, zijn verontschuldiging en ze vragen om als een van de knechten te mogen werken. En dan gaat hij ook wel meteen. En dan ziet zijn vader hem in de verte aankomen, staat er. En hij rent op zijn zoon af. En hij kust hem. Dus die vader blijft niet waardig staan totdat die armoedige zoon eens tot hem gekomen is. En hij blijft niet staan wachten tot sorry is gezegd. De vader toont zijn liefde en zijn vriendelijkheid als eerste. Hij rent op hem af. Hij slaat zijn armen om het vuile lijf van zijn zoon. En zo is die vader dus. Niks van trots, gekwetst zijn, boos zijn. Hoe terecht dat allemaal ook zou zijn. De liefde van de vader is er als eerste. En hij geneert zich niet om met zo'n zoon gezien te worden. Zo'n kind. De heilige God ziet een kind dat zich omkeert al in de verte. Je hoeft niet eerst dit of dat te doen. Al is het maar het begin van berouw. Een keuze om anders te willen zijn, om anders te willen leven dan alleen voor jezelf. Dan wordt het al gezien door de vader, vanuit de verte. Ja, en dan start die zoon met die gerepeteerde zin. Het staat dus twee keer hè, in dit gedeelte. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En als je goed oplet, dan zie je dat laatste stukje staat er dus niet meer. Dat had hij gerepeteerd, maar hij spreekt het hier niet meer uit. Als hij nog in dat verre land zit, dan heeft hij die zin in zijn hoofd gezet. Nou, vader, behandel mij dan maar als een knecht. Maar hier wordt hij al onderbroken door zijn vader. Hij hoeft het al niet meer uit te spreken. Die luistert al niet meer. En hij zorgt ervoor dat zijn zoon er weer fatsoenlijk uit zal zien. En de zoon blijft de zoon. Hij hoeft geen knecht te worden. En de vader zegt, laten we eten en laten we feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en hij is weer tot leven gekomen. En hij zegt ook hier weer, laten we feest vieren. Niet ik, zelf, alleen als vader, maar die hele familie. En alle die erbij horen, die mogen feesten. Denk aan het verhaal over dat muntje en denk aan het verhaal over het schaap. Iedereen moet daarbij komen. Die hele gemeente, die hele kerk, die hele gemeenschap. En de vader wil dat we hier allemaal blij om zijn. Deel in mijn vreugde, want het verloren schaap is terecht. En dan gaat die schijnwerper de andere kant op, naar die oudste zoon, want er is er nog één. Dat was die kritische broer die thuisgebleven is. En die wist hoe het hoorde. En hij is, zoals hij zelf later tegen zijn vader zal zeggen, nooit ongehoorzaam geweest. Even ter herinnering, aan wie wordt dit verhaal ook alweer verteld? Dat is tegen de schriftgeleerden. Dat staat in de aanhef van het hoofdstuk. Dus die wisten precies hoe het hoorde. Zij bestudeerden dagelijks het woord van de Heer. En als het feest in volle gang is, komt die oudste zoon thuis. En de knechten vertellen hem waarom dat feest daar is. Het gemeste kalf is geslacht omdat zijn broer er weer is. En hij wordt woedend en hij wil niet naar binnen gaan. Maar blijkbaar zorgt hij er wel voor dat zijn vader erachter komt. Dat is apart, hè? Die vader is binnen en die is daar aan het feest en die broer staat buiten. Hoe weet die vader het nou? Ja, ik denk, ben je een beetje aan zo'n situatie, je kent dat wel. Je hebt mensen die duidelijk willen laten blijken dat ze ergens niks mee te maken willen hebben. Ze wachten gewoon op de kans om uit te vallen, hun mening te verkondigen, zich ergens van te kunnen distancieren. Of laten blijken dat zij wel in hun recht staan en oneerlijk behandeld worden. En als de ander dat nou maar eens door had, weet je, volgens mij denkt hij die vader, die heet slappe knieën. Hij is soft, Vergeven en vergeten, dat is makkelijk. Niet erg principieel zeker. Maar recht is recht en krom is krom. En dat mag gezegd worden. Ik buig niet. Ik ga er niet in mee. Ik ga niet naar binnen. Een andere vorm van al dan niet willen buigen tussen die oudste en de jongste zoon. De vraag is of het zoveel verschilt. Die oudste zoon deed mij denken aan die ene profeet uit het Oude Testament, Jona. En als God hem vraagt om de mensen in Nineveh te gaan vertellen dat ze zich moeten bekeren, dan maakt hij rechtsomkeert. Dan maakt hij dat hij wegkomt. Hij bedankt ervoor. En met tegenzin gaat Jona uiteindelijk aan de slag als God hem onherroepelijk achtervolgt. En die vis en hij spuugt hem op het land. En hij zal wel moeten. De mensen bekeerden zich. En de straf waarmee hij moet dreigen, die hoeft dus niet ten uitvoer te worden gebracht. En Jona roept dan uit, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol en geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Nou, daar is geen sprake van aanbidding van God bij Jona. Hij is kwaad en hij is geïrriteerd. En hij baalt ervan dat God zo is, zo anders dan hij. Goed, even terug naar die oudste zoon die nog steeds buiten staat. En wat gebeurt er? Nou, die vader die zegt niet, nou joh, als jij nou boos bent en jij niet naar binnen wil komen, nou, dan zoek je het gewoon mezelf uit. Wij hebben het hier goed, je bent welkom en als je niet mee wilt doen, nou, jammer dan. Die vader komt naar buiten. Net als bij de eerste zoon, net als bij de jongste zoon en eerder in het verhaal, is de beweging van de vader er als eerste. Die zoon gaat niet naar binnen, de vader komt naar buiten. En hij laat de woede van die zoon over zich heen komen. En de oudste zoon die vindt van zichzelf dat hij nooit, nooit ongehoorzaam is geweest. En hij denkt ook te weten dat de jongste zoon, dat zijn jongste broer zijn geld aan de hoeren heeft uitgegeven. Dat hebben wij nog nergens gelezen. Ach ja, je weet hoe het gaat. Mensen overdrijven graag en speculeren er een beetje op los. Zeker als kwaadheid en jaloezie om de hoek komen kijken. En misschien weet de vader ook wel meer over waar dat geld allemaal op is gegaan. Maar die vader zwijgt daarover. Dat zwijgen is goud. Er is berouw geweest, er is een bekering geweest. De jongste zoon had doorgekregen dat hij een liefdevolle vader was. Hij is opgestaan, hij is naar zijn vader gegaan. En dan hoeft dus niet meer te worden uitgespeld wat er allemaal verkeerd is gegaan. Bij ons, mensen, is vergeven vaak moeilijk. Bij het minst of geringste herinneren we het ons weer. En dan komt het weer naar buiten. En dan kunnen we nog haarscherp aangeven waar het allemaal op fout zit bij die ander. Dat is niet zo moeilijk. Wat die ander allemaal fout heeft gedaan. Ja, we hebben het vergeven hoor. Ja, maar er hoeft maar dat te gebeuren. En het komt weer naar boven. Maar deze vader hier is stil. Hij zegt niks daarover. Ons ten voorbeeld, denk ik. En nog zoiets. Die oudste zoon die zegt hier in vers 30. Nu die zoon van u is thuisgekomen. En je voelt wel wat er daar gebeurt. Het is zijn broer, maar daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Die zoon van u, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik heb altijd netjes geleefd. En hij, ja, kom op zeg. Die zoon van u. Eigenlijk laat hier de oudste zoon zien dat hij geleefd heeft als een van de knechten. Hij ziet zijn vader als een baas. Hij kent de liefde van zijn vader niet. Ook al woont hij bij hem op het erf. En de vader herhaalt zijn woorden. We moeten feest vieren en blij zijn. We kunnen toch niet anders? Hij was dood en hij leeft weer. Kom kind, waarom leef je nou zo krampachtig, zo vreugdeloos? Weet je dan niet wie ik ben? Deel in mijn vreugde, want het verloren schaap is terecht. En zo is de vader. Hij wil dat je thuis komt. Hij geeft niet om status. Hij rent je tegemoet als hij je in de verte ziet aankomen. Hij geneert zich niet om met je gezien te worden. Hij komt uit de feestzaal als je buiten staat te mokken en denkt dat jij in je recht staat. En de vraag aan jou is dus of je zo'n vader wil Jona had het er moeilijk mee. En die oudste zoon ook. En de jongste zoon, ja, die was dood. Hij leefde wel, maar hij leefde niet bij de vader. Niet bij de vader in de buurt. En dan is het leven eindig. Dan heeft het geen toekomst. Hij leeft weer, hij was verloren, hij was de verloren zoon, maar hij is nu de gevonden zoon. Die titel, dat blijft een rare titel boven dat stuk. Wie was nou hier de verloren zoon? En die oudste, ja, we lezen van die oudste niet hoe het met hem afliep. Zijn keuze blijft een vraag. Wat gaat hij doen? En dat is een vraag die misschien ook wel bij ons binnenkomt. Als de oudste zonen op het erf. Hoe zien we vader? Zijn we eigenlijk al thuis? Je kunt blijkbaar verloren gaan ver van huis. In een leven vol van zonde. Maar je kunt ook verloren gaan dicht bij huis. In een leven vol eigen gerechtigheid. En wat is nou een groter wonder? Een mens redden van goddeloosheid of een mens redden van eigen gerechtigheid? Ik weet het niet. De vraag is aan ons, u en mij, of we leven. Of we die vader kennen, dichtbij of ver weg. Ken je de vader? Doe je moeite om hem te leren kennen? Want als het goed is, gaat het daarom. Niet, het gaat niet om die jongste zoon. En het gaat ook niet om die oudste. Maar het gaat erom dat er een zoekende vader is. En die vader die zoekt naar het weggerolde muntje. En die vader gaat achter een schaap aan, dat weggelopen is. En die vader staat op de uitkijk. En die rent op zijn zoon af. En die vader zegt tegen die zoon, die denkt dat hij een knecht is, kind. Je mag altijd bij me zijn. En onze catechismus opent met die troost. Met dat houvast in het leven. Al ben ik een schaap. Al ben ik een muntje. Al ben ik een oudste zoon. Al ben ik een Benjamin in het gezin. Ik mag van hem zijn. Niet van mezelf. Ik word niet aan mijn lot overgelaten, gelukkig. In onze tijd is zelfstandig zijn het hoogste goed. Van niemand afhankelijk zijn. Daar draait het om. Nee, zegt God. En het catechisme spreekt het na. Dat is niet zo. Natuurlijk mag je zelfstandig zijn. Je mag er zijn en natuurlijk ben je belangrijk. Maar leef niet zoals, alsof je van jezelf bent. Alles zelf moeten oplossen. Je geluk en je ongeluk en je baan en je relaties en je toekomst. Of je moeilijke verleden. Dat lijkt wel stoer en dat lijkt wel dapper. En de wereld zegt tegen je dat je zo het geluk vindt. Als je zelf dingen bereikt en als je zelf je leven organiseert. Maar dat is niet waar, want soms ben je een schaap dat wegloopt van de kudde. En je kunt die weg niet meer terugvinden. En soms ben je net als een muntje, zomaar weggerold in een hoek van de kamer. En waar ben je nou? Waar zit je nou? En anderen hebben zich helemaal overgegeven aan de carrière en aan geld en aan een leven van overdaad. En soms heb je je uitgesloofd als een knecht. En je afgesloten voor liefde. En als dat gebeurt in je leven, als die dingen gebeuren, dan heb je de behoefte aan dat er iemand is die naar je op zoek gaat. Een herder, of een vrouw, of een vader. En dan word je opgeveegd. En dan word je op de schouder getild. En dan word je omhelst. En dan krijg je een kus. Halleluja, gemeente, als je diepste, als je enige en als je definitieve houvast niet in jezelf ligt. Stel je voor, als je dat kunt beleiden, ik ben met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, niet van mezelf. Ik ben van Jezus en van Hem alleen. Hij is mijn troost, mijn houvast. Hij is het helemaal. Hij heeft zich laten kennen in zijn trouw. Hij maakt zalig. Hij verbindt ons met God en hij redt ons uit de heerschappij van de duivel. Als je van jezelf bent, dat mag, daar mag je voor kiezen. Je bent vrij om te gaan. Als je van jezelf bent, loopt het leven uiteindelijk dood. Dan ben je overgeleverd aan de machten van deze wereld. En die kunnen alles met je uithalen. En als u van hem bent, dan ben je overgeleverd aan zijn trouw. En zijn trouw reikt tot over de grens van dit leven, tot in eeuwigheid bij de Vader. Er staat nog veel meer in de aanhef van de catechismus over de wil van de Vader en dat dingen tot onze zaligheid dienen en over de Heilige Geest. Ik denk dat dat nu wat te veel wordt. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Tot slot, dit advies. Als je niet bij hem in de buurt bent, dichtbij of veraf, ga dan. Doe als de jongste zoon. Die is ons ten voorbeeld. Die zei, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. Amen. We beleiden ons geloof en dat doen we met de woorden van lied 274. De klassieke melodie is dat volgens mij, hè? Ik geloof in God de Vader. Misschien wilt u daarvoor gaan staan.
Thank you.
willen zo met elkaar bidden. We willen denken aan dominee Leijsen. Daarnaast nog een ander verhaal. Bij ons in het dorp hebben we sinds kort een asielzoekerscentrum, Katwijk. En daar zitten nu een man of 300. Dus de bedoeling dat daar 500 mensen komen te wonen de komende 5 jaar. En vanuit de kerken hebben we daar contacten. We bezoeken mensen die daar behoefte aan hebben. En zo zoek ik zelf Mohammed op. En Mohammed is 31 en hij komt uit Iran. En Mohammed is christen geworden. En hij heeft 6 jaar in Griekenland gewoond. En hij wil zijn Engels wat oefenen, dus dat doen wij wat met elkaar. En we praten wat. En nou zo Mohammed gisteren, hij was om 8:30 opgestaan. En dat is niet zo erg gebruikelijk in het asielzoekerscentrum. Want de meeste mensen komen niet voor 11 in bed uit. En dat is niet omdat ze zo lui zijn. Maar dat is omdat er de hele dag niks te doen is. En dan verlengt je spiegel. En op een bepaald moment doe je niks meer. En hij zei, we fietsten, we moesten even naar het dorp, moesten naar de naar de opticien. En toen fietsen we langs de begraafplaats, maar achter de kerk. En ze zeiden van, ja, zo ziet het er 's ochtends uit bij ons. In het asielzoekerscentrum. Maar hij zei, hij was opgestaan en aan de andere kant van de weg zit er een voetbalvereniging. En hij was wel wat triest geworden, want hij zei van, ja, er zitten allerlei mensen die gaan daar met veel plezier naartoe en het ziet er leuk uit. En dat is aan die kant van de weg. En aan onze kant van de weg is het toch wel angst. En er was allerlei mensen hadden deze week hun vingerafdrukken moeten laten zetten. En er was door het hele asielzoekerscentrum zo'n golf van angst gegaan. Wat betekent dat? Hij probeerde wat gerust te stellen en zeggen van, nou, er gebeurt hier niks buiten het recht om. Maar toch, als je het niet allemaal begrijpt wat er gebeurt met je. Maar Mohammed is christen geworden en hij heeft 7 broers. En broers en zussen, in totaal 7. En hij zegt tegen mij, het zou mooi zijn als ik wat meer Engels zou kunnen spreken. Want hoe dat ook is, dan kan ik iets doen, dan kan ik iets vertalen, dan kan ik in Griekenland, waar hij een tijdje gezeten heeft, misschien weer aan de slag. En dan zou ik in de kerk wel actief kunnen zijn. En hij strijdt ermee om zijn gevoel waar hij mee leeft. Gevoel van ontheemd zijn, 31, 11 jaar al van huis. En weggegroeid van zijn ouders en van zijn familie. Om dat gevoel in contact te brengen met God. En hij zegt op sommige momenten, als het dan weer stil is en ik lees in de Bijbel, dan denk ik, oh ja, het is goed. Waar ik ook ben, ik heb hier te eten, ik heb hier te drinken. Ik kan Engels leren en ik kan in de Bijbel lezen, dus het is goed. Nou, dat zijn mooie momenten, mensen, als je iemand dat kan zeggen, waar je tegenover zit en eigenlijk ben je een beetje gehaast van huis gegaan, want er moest nog van alles. En hij zegt, ja, dit is Gods weg nu met mij. Ik wil u vragen of u af en toe voor Mohammed wilt bidden, dat het goed met hem zal gaan, waar hij ook naartoe moet. Misschien weer terug naar Griekenland, misschien zelfs terug naar Iran. Dat het goed met hem zal gaan. En dat wij goede mensen voor zulke mensen zullen zijn. En denkt u nog eens over na. We hebben nog bezoekvrijwilligers nodig. Eens in de week, een uurtje met iemand. En er zijn ook mensen die al aardig Nederlands praten. Dus als Engels een belemmering voor u is, dat kan geen reden zijn. En met name mannen, daar hebben we behoefte aan. Denk er eens over na. Zullen we bidden met elkaar? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat u goed voor ons bent. En ook al begrijpen we veel niet en zien we niet altijd de zin of de logica, we weten dat u goed bent, want zo wordt u getekend. En zo ervaren we het ook en zo horen we het ook uit getuigenissen van de anderen. Ver weg of dichtbij, u komt als eerste naar buiten, u rent op ons af. U zoekt ons, u veegt ons op, u tilt ons op uw schouder. Zo bent u, Heer. Heer, wilt u ons leren om op u te gaan lijken, om dicht bij u te willen zijn, om uw liefde te ervaren en om uw liefde uit te stralen en door te geven. Dank u wel, Heer, dat u mensen uit het donker in het licht brengt. Dat u zelf bekend heeft gemaakt aan Mohammed, via een droom, via een visioen. Maar dat hij u heeft leren kennen. En dat hij het weet, er is een God die ondanks alles waar ik in zit, voor mij zorgt en dit zal tot mijn heil dienen. Wat een voorbeeld, Heer. Dank u wel ook voor het leven van dominee Leijsen, waar naar de mens gesproken tot een einde lijkt te komen. Maar we weten niet precies hoe en wanneer. Hij heeft mensen van u verteld, Heer. En in zijn leven een getuigenis gegeven. Wil u daarvoor danken en wilt u bij hem zijn, als dit zijn laatste momenten zijn? Of wilt u hem nog even doorhelpen als hij nog even bij ons kan zijn? Heer, zo bidden we ook voor onszelf in ons eigen leven, als we soms wegraken, of even verdwaald, of weglopen. Of dat we ons leven soms bij tijd en wijde misschien wel verkwisten in overdaad. Heer, roep ons dan terug. Breng ons dan in herinnering wie u bent en dat u op de uitkijk staat. Dank u wel voor uw woord.